onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader en van zijn Zoon Christus, Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat u met elkaar zingen, Psalm 3, het eerste vers. Hoe vreselijk groeit de God, het saamgezoren rot, dergenen die me drukken. Ze maken niet alleen de opstand algemeen, om mij mijn kroon te ontrukken. Maar velen doen voor mij, hoe bitter ik ook lij, nog deze smaadtaal horen. God zal hem niet meer verlossen als weleer, hem is geen heil beschoren. Psalm 3, het eerste vers. Voorgelezen uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 19e hoofdstuk van vers 1 tot en met 16. De schriftlezing is Johannes 19, vers 1 tot en met 16. Toch stellen we ons vorig met elkaar onder de tucht van de Heilige Wet des Heren. En daarna zingen we uit het laatste vers van de berijmde 10 geboden.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen Johannes 19 van 1 tot en met 16. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden. En ze gaven hem kinnebakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen, zie, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornen kroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen, zie, de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende, kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, neemt gij lieden hem en kruist hem. Want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf een Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd. En ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem, spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven was. Daarom, die mij aan u heeft overgeleverd, heeft grote zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen, zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een iegelijk die zichzelf een koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel, in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha. En omtrent de 6e uur, en hij zeide tot de Joden, zie, uw koning. Maar zij riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus dan zeide tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem hun dan over, opdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg.
Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 22, 3 en 6. 22, 3 en 6. Ik herken nochtans, gij zijt heilig hier. Ik vergis me, het derde vers. U smeekte ze van menshulp ontbloot en zijn gered, ze hebben in hun nood op u vertrouwd, van schaamte nimmer rood, na hun gebeden. Maar ik ben een worm van elk vertreden, een worm geen man, een spot en smaad van mensen, die het boze volk naar zijn baldadig wensen beschimpen kan. En ook het zesde vers. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Mij prang de nood, benauwd het is nabij. Ik heb uit u, daar ik zo bitter lij, geen hulp te wachten. Een stierheer uit Bazan, sterk van krachten en fel verhoed, omringt me aan alle zijden. Mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden voor mijn gemoed. 22 vers 3 en vers 6. in het schriftwoord dat we vanmorgen met de onmisbare hulp van de Heere met u willen overdenken, kunt u vinden in het voorgelezen schriftwoord Johannes 19, het tweede vers, het eerste gedeelte. Johannes 19, het tweede vers, het eerste gedeelte, waar we het woord van God en ook onze tekst voor deze morgen lezen. En de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, zette die op zijn hoofd. Tot zover. Gemeente, de tekst die spreekt ons van Christus dragende de doornenkroon. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op een gevlochten spotkroon. In de tweede plaats een gedragen vloekkroon. In de derde plaats een verworven eerkroon. Jezus dragende de doornenkroon. In de eerste plaats, gemeente, letten op een gevlochten spotkroon. In de tweede plaats een gedragen vloekkroon. En in de derde plaats een verworven of een verdiende eerkroon. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. Gemeente, was bij de Romeinen gebruikelijk, wanneer iemand tot de kruisdood veroordeeld was, dat er dan een geeseling aan vooraf ging. Dat kreeg men er als het ware nog eens extra bij. En iets zelden gebeurde het, gemeente. Zo vertellen ons de ongewijde geschiedschrijvers dat een ter dood veroordeelde reeds stierf op de geestelpaal, voordat hij gekruisigd werd. Dus bij de Romeinen was de geeseling onlosmakelijk verbonden met de kruisdood. Maar gemeente, twee dingen moeten we opmerken. Men ontving de geeseling wanneer het vonnis van de dood was uitgesproken. Wanneer de rechter dus dat vonnis had geveld. In de tweede plaats, nooit zou een Romeinse staatsburger gegeeseld en gekruisigd worden. De geeseling en de kruisdood, die was alleen maar bestemd voor de barbaren, voor de niet-Romeinen. En mogen wel opmerken, gemeente, dat Jezus, als hij gegeeseld is en gegeeseld wordt, nog niet veroordeeld was. Pilatus, gemeente, is steeds meer overtuigd geraakt van Jezus' onschuld. Het oordeel dat hij overgegeven moest worden tot de kruisdood, dat lezen we in het 16e vers. Want daar lezen we: toen gaf hij hem dan over, opdat hij gekruisigd zou worden. Dus daar spreekt hij het vonnis uit. En gemeente, doet het Pilatus niet, omdat hij overtuigd is geworden van de schuld van de Nazarener. Maar dat doet hij wanneer de Joden hun laatste wapen in de strijd werpen. Hun laatste troef op tafel leggen. Wanneer ze zeggen: wanneer je hem loslaat, Pilatus, dan ben je de vriend van de keizer niet meer. Met andere woorden, dan zullen we bij de keizer in Rome een aanklacht indienen. Dan zullen we een boekje over je open doen, dat je zo'n man die zichzelf koning maakt, dat je die vrijlaat, dan ben je de vriend van de keizer niet meer. En dan zakt Pilatus door zijn knieën. Dan bezwijkt hij. Maar zover is het nog niet. We moeten dan ook de geesteling door Pilatus zien als een poging om Jezus vrij te krijgen. Pilatus heeft al verschillende pogingen daarvoor gedaan. Al eerder in het proces heeft hij tegen die woedende menigte gezegd: zal ik hem dan kastijden? Kastijden hem loslaten, met andere woorden, zal ik hem een flinke afranseling geven? Is dan jullie wraakzucht bevredigd en dan loslaten? Dat jullie het voor je ogen zien dat hij een flinke afranseling krijgt? Maar gemeente, dan roept die woedende schare: kruist hem, weg met hem. En in armoede heeft Pilatus geprobeerd om de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven. Want toen hij hoorde dat Jezus van Galilea afkomstig was, heeft hij hem gestuurd naar Herodes. Dan kon Herodes de zaak oplossen. En dan kon hij zijn handen in onschuld wassen. Maar onverrichte zaken is Jezus weer teruggekeerd van Herodes naar Pilatus. En vervolgens, gemeente, heeft de in het nauw gedreven Pilatus geprobeerd om de zaak op te lossen door Jezus op het tweetal te zetten. Er werd immers bij het Pascha altijd, het was een gewoonterecht geworden, was het altijd gebruikelijk om een gevangene los te laten. Een gevangene die amnestie kreeg. En Pilatus ziet een prachtige mogelijkheid om zo een vluchtweg te vinden. Hij zet de Heere Jezus op het tweetal. En de tegenkandidaat is Barabbas. Een gevaarlijk crimineel die van moord beschuldigd was. En Pilatus, die is ervan overtuigd. Ze zullen zeker niet een moordenaar kiezen om die vrij te laten. Maar gemeente, de schare kiest. Wat ontzettend. Wat is een mens diep gevallen. De schare die kiest voor een gevaarlijke crimineel, voor Barabbas. En niet voor hem, die het land doorgaan is goeddoende, die de blinde genas, die armen het evangelie predikte, die de doven deed horen, die gezegd heeft: leer het van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En nu poogt dan Pilatus dus medelijden bij de schade op te wekken door Jezus te geeselen. Want dat is het doel eigenlijk. Onveroordeeld hem te geeselen, zodat de schade medelijden krijgt. Gemeente, de geeseling was altijd een verschrikkelijke handeling. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. Daar op Gabbada. Ten overstaan van al die honderden joelende mensen worden de kleren van het lichaam van de Heere Jezus afgetrokken. En wordt zijn lichaam over de geeselpaal gelegd, zodat zijn rug strak komt te staan. De rug helemaal gespannen. En een van de soldaten die wordt naar voren geroepen en hij krijgt een zweep. Een geesel. En zo'n geeselgemeente bestond uit touwtjes. En in die touwtjes waren knopen gelegd. En in die knopen stukjes bot, stukjes been van een geslacht dier. Of ook wel stukjes lood. En gemeente, u kunt u voorstellen wat een moordend wapen dat was. En dan dalen de geestverslagen op de rug van Christus neer. En elke slag scheurt zijn rug open. Het is voorzegd door de profeet: ploegers, hebben mijn rug geploegd en ze hebben hun voren diep getogen. En gemeente, weldra druipt het bloed op de grond. Zie daar, kind des Heren. Hij is, zegt de profeet Jesaja. Zie het met verwondering en aanbidding aan. Hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen, door zijn geestelstriemen, is ons genezing geworden. Toen gaf hem dan Pilatus over om gekruisigd te worden. Gemeente, dan valt er een ogenblik rust in het proces daar op Gabbata. Een ogenblik trekt Pilatus zich terug in het rechthuis. Om zich opnieuw over de zaak te beraden. En dan, gemeente, in die ogenblikken krijgen de soldaten vrij spel. We lezen in vers 2: en de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd. Gemeente, even is de Heer Jezus de speelbal van de soldaten die er staan. We lezen in een ander evangelie dat ze hem meenamen naar, wij zouden zeggen, het wachtlokaal. Het wachtlokaal van de soldaten. En daar, gemeente, in die Romeinse kazerne voltrekt zich een verschrikkelijk en afschuwelijk schouwspel. Nu krijgen die krijgsknechten, die soldaten, vrij spel. Ze hebben zich al zo lang geërgerd aan die Nazarener, zoals ze zich aan iedere Jood ergeren. Ze ergerden zich aan alle Joden. Het Joodse volk was in hun ogen lastig, opstandig dikwijls, altijd gevaarlijk. En zeker ergerden zich aan hem, van wie gezegd was dat hij de koning der Joden is. Ze zagen in hem als het ware een concurrent van hun grote meester in Rome. Koning der Joden? Wil deze schamele Jood onze keizer naar de troon steken? Wel nu, gemeente, nu de stadhouder zich even teruggetrokken heeft, zullen ze wat met hem beleven. En nu zien ze hun kans schoon. Nu wordt Jezus bespot door de soldaten in zijn koningschap. De soldaten die verzamelen zich om hem heen. En enkele snijden wat takken af van de doornstruiken die buiten de kazerne groeien. Heel voorzichtig. Want er zitten stekende doornen aan om zich niet te verwonden. En van die stekende doornen, gemeente, daar wordt een kransvlam gevlochten. Een kroon. Men vlecht een kroon. En die doornenkroon met die stekels wordt op het hoofd van Christus gezet. Met grote kracht. Opdat hij vast blijft zitten in zijn slapen. En ze nemen een rietstok en ze slaan op het hoofd van Christus op die doornenkroon. Zodat die doornen diep indringen in het hoofd van de zaligmaker. En dan geven ze hem een rietstok in zijn hand. En ze nemen een oude soldatenjas, donkerrood, purperkleurig, zoals de soldaten die graag droegen, omdat ook de keizer van Rome altijd donkerrode gewaden droeg. Een purperen mantel Een oude soldatenjas, vuil en bezoedeld. Een gemeente, die hangen ze over die bloedende rug van de Heere Jezus. En de rietstok in zijn hand als een namak, scepter. En de doornenkroon als een namak diadeem op zijn slapen. En daar staat hij. Tussen al die soldaten. En ze bulderen van de lach. En ze gaan defileren. Zoals ze dat oog gewend waren. Als ze namelijk op het slagveld een overwinning behaald hadden. Dan kwamen ze terug in Rome. En dan gingen ze defileren voor de keizer. Dan mocht de keizer hun eerbetoon in ontvangst nemen. Hun hulde in ontvangst nemen. En dan liepen die soldaten langs de keizer. En dan riepen ze: Ave Caesar, wees gegroet, keizer. En ze strekten hun hand uit om hem te groeten. En zo lopen ze nu ook, één voor één, langs Jezus de Nazarener. Ave Jezus, wees gegroet, koning der Joden. En ze brengen hem een eresluut, schaterend van de lach en van de spot. En gemeente, zo defileren ze. Zo defileren ze langs de zwijgende zaligmaker. En ze hebben er geweldig plezier in. Gemeente, dat vraagt vanmorgen onze aandacht. En nu staat hij daar in het middelpunt. Die bloedende zalig maken, Jezus, met die oude soldatenjas om zijn schouders, met die doornenkroon op het hoofd en met in zijn hand een rietstok. En daar staat hij nu, gemeente. Ziet hem staan. Zijn lichaam moet verscheurd zijn geweest van de pijn. En hij spreekt niet. Hij zegt niet één woord. Hij staat er ook, gemeente. Nee, niet als een zielige martelaar. Met het hoofd gebogen. Maar hij staat er als het lam. Het lam Gods. Dat de zonde der wereld gaat wegdragen. Hij staat zoals een lam. Voor het aangezicht van zijn slachter. Hij deed zijn mond niet open. De profeet heeft het voorzegd. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders. Al zo deed hij zijn mond niet open. En zo ondergaat hij dat lijden, gemeente. En nu vragen we ons vanmorgen af. Hoorde dit er nu ook werkelijk bij? Is het niet een ongelukkige samenloop van omstandigheden dat dit gebeurde? Hoorde dit er nu ook werkelijk bij? Was dit nu ook nodig? Moest hij dit nu ook ondergaan? Misschien zegt hij, ja, de kruisdood. Dat kan ik nog wel begrijpen. Dat hij gekruisigd moest worden, dat hij zijn bloed moest storten. Want in heel het Oude Testament lezen we immers dat zonder bloedstorting er geen vergeving mogelijk is. En heel het Oude Testament, al die offers die gebracht werden in de tempel, die zagen immers op de storting van het bloed die nodig was om de zonde te verzoenen. Maar gemeente, moest dit nu ook gebeuren? Moest dit nu ook plaatsvinden? Was dit lijden nu ook noodzakelijk hier in dat kazernelokaaltje daar in Jeruzalem? Hoorde dat er ook bij? straks zal de opgestane zalig maken. Tegen de Emmausgangers zeggen. Moest de Christen niet al deze dingen lijden? En al zo tot zijn heerlijkheid ingaan? Moest de Christen niet al deze dingen? Moest dit er nu ook bij? Ja, gemeente. Dit moest er ook bij. Dit was ook een onmisbaar onderdeel van zijn Via Dolorosa, van zijn weg van smarten. En dan vragen we onszelf af, waarom moest Jezus nu zo bespot worden? Bespot worden. Gemeente, dit is één van de dieptepunten van zijn lijden geweest. Spot is een ontzettende scherpe pijl. Spotgemeente, daar zijn wij mensen ontzettend bang voor. Spot kan ontzettend wonden. Dat weten we wel. Jongens en meisjes hier in de kerk en thuis, dat weten jullie toch ook wel? Bespot worden vanwege je kleding, omdat je niet volgens de modekoningen van Parijs altijd je kleed bespot worden. Omdat je zondag naar de kerk gaat. Bespot worden vanwege het woord van God. Gemeente, spot is een ontzettend scherp wapen. Wij zouden als mensen soms liever een klap in ons gezicht krijgen dan uitgelachen worden, dan bespot worden. Gemeente, voor het wapen van de spot, daar sidderen wij mensen voor. Er zijn nou heel wat mensen door de knieën gegaan door de spot. Want de spot is zo scherp. Er zijn heel wat kerkmensen die in de bedrijfskantine of in het bedrijfsrestaurant niet meer durven bidden of danken. Want ziet u die spot, hè? Zeker als je bidt en dankt voor je eten in de kantine of in het bedrijfsrestaurant, dan kom je nu op de brandstapel terecht. Maar die spot, die sarcastische glimlach. Gemeente, al is het maar die honende blik in de ogen. En ik geloof van mij dat de spot meer slachtoffers gemaakt heeft dan het schavot. Dat veel mensen veel banger zijn voor de spotlach van een ander mens dan dat ze vrezen voor de almachtige en eeuwige God. De God van hemel en aarde. Gemeente, spot is een vlijmscherp wapen. En daarom moest Jezus hier staan. Omdat ook zijn kinderen in hun leven soms en misschien wel dikwijls voor spot door de knieën gingen. Zo dikwijls bezweken voor het wapen van de spot. Omdat zijn kinderen hem soms wel duizendmaal verloochend hebben. Onder het spottende oog van de wereld. Daarom moet nou uw koning, kindersheer, hier staan. Een spotknoop verslapen. Omvangen met een spotkleed. Een oude soldatenjas. En spottend moeten die soldaten roepen. Wees gegroet, koning der Joden. Ave Jezus. En onder die spotgemeente is Jezus staande gebleven. Staande gebleven. Voor mensen die zo dikwijls door de knieën gingen. Hij is getrouw gebleven. Voor hen die zo dikwijls ontrouw waren. En die met de eerste opflikkering van de spot hem verloochenden. Daarom stond Jezus als een spotkoning met de doornenkroon op zijn hoofd. Borgtochtelijk. Plaatsbekledend. Plaatsbekledend. Er is nog een gemeente. Als een mens sterft, onbekeerd, en ik hoop dat niemand van u hier in de kerk of thuis dat zal moeten ondergaan. Maar als een mens onbekeerd sterft en moet wegzinken in de buitenste duisternis, dan zal één van de allerergste dingen in de hel zijn. De spotlach en de spot van de Satan. Naar ons die het zo goed geweten hebben. Die de weg geweten hebben en die weg niet bewandeld hebben. En daarom staat Jezus hier ook bespot. Borgtochtelijk en plaatsbekledend. En dan roept hij het uit. Tot zijn kerk. Tot zijn gemeente. Ik ben een worm. En geen man een spot en smaad van mensen. Ik voor u. Dat je anders die eeuwige spot had moeten ondergaan. Gemeente, Jezus zal bespot worden. Tot aan de jongste dag. Totdat hij komt tot de wolken van de hemel, zal hij bespot worden. Dat spotten zal doorgaan. In de samenleving, in de fabrieken, op de werkplaatsen, op de kantoren, op de radio en op de televisie. Waar spot men het liefste mee? Niet met Mohammed. Want dat is gevaarlijk. Maar met de Nazireer. En met degene die hem toebehoren. Die spot gaat door. Totdat Jezus komt op de wolken van de hemel te oordelen de levende doden. Gemeente, we zien in die doornenkroon ook in onze tweede gedachte. Een vloekroon. Maar gemeente, laten we nu eerst met elkaar gaan zingen. Psalm 89, het 16e vers. 89, vers 16. Maar ach mijn God, waar blijkt uw trouw, die waar uw eer? Gij stoot en werpt vergramd thans uw gezalfde neer. Gij schijnt niet van het verbond met uw knecht te weten. Zijn kroon ontheiligd ligt ter aarde neergesmeten. Zijn sterke muren zijn door vijands macht verbroken, zijn vestingen verwoest en in het stof gedoken. Psalm 89, het 16e vers. dragende doornenkroon. Onze eerste gedachte was een gevlochten spotkroon. In de tweede plaats staan we stil bij een gedragen vloekkroon. Hij wordt bespot, gemeend. Dan letten we nu ook in het bijzonder op de kroon die hij draagt. Want er zit nog veel meer troost en onderwijs in Kind des Heren dan we misschien op het eerste gezicht zouden vermoeden. Een kroon van doornen gevlocht hebbende. Gemeente, doornen, waar zijn die het beeld van? Waren er doornen in het paradijs? Konden Adam en Eva, als ze door de Hof van Eden liepen, hun voeten bezeren aan een doorn of aan een distel? En als ze in het paradijs vruchten plukten, konden ze dan hun handen openscheuren aan een doorn? Nee, gemeente, dat kon niet. Van doorn en distel lees je niet in Genesis 1 en in Genesis 2. Maar je leest van doornen en distelen pas in Genesis 3. Wanneer Adam gevallen is, gemeente, dan zegt de Heere tegen Adam: het aardrijk zij om uwentwil vervloekt. Doornen en distelen zal het u voortbrengen. Gemeente, daar heeft die Romeinse soldaat geen seconde aan gedacht. En die beseft, toen hij het tak van die doornenstruik afsneed om een doornenkroon te vlechten, dat heeft die Romeinse soldaat geen idee van gehad, dat deze doornen de predikers zijn van de vloek. De boodschappers zijn van de vloek die om ons over deze wereld gekomen is. Gemeente, beseft u het? Hebt u wel eens gaan kijken naar doornen en distel op de aarde? Misschien toen je een bos rozen in een vaas wilde schikken. Dat je vinger pijnlijk aan de doorn verwondde. Gemeente, hebt u wel eens beseft wat dat betekent? Wij zijn immers vervloekt. Paulus schrijft het ook aan de gemeente van Galaten. Hij zegt: vervloekt is een ieder die niet blijft in al wat in het boek van de wet geschreven is om dat te doen. Dus gemeente, wat staat er in die wet? Dat leert ons Christus in de hoofd, zo zegt de onderwijzer in zondag 2. Dat we God zouden liefhebben, boven alles, met al onze kracht en talenten, en onze naaste als onszelf. Als een mens niet 24 uur per dag, 60 minuten per uur en 60 seconden per minuut God volmaakt liefheeft en zijn naaste als zichzelf, dan is hij een zondaar. En dan rust de vloek van de zonde op mij, gemeente. Doornen en distelen zijn de vrucht van de vloek van de zondeval. En daarom moet Jezus zo'n kroon dragen. Gemeente, die soldaat had ook bloemen kunnen plukken en daar een krans van kunnen vlechten. Maar hij moet door Gods voorzienig bestel een doornenkroon vlechten. En die moet op de slaap van Jezus gezet worden. En die moet op zijn hoofd drukken. En gemeente, terwijl daar die soldaten bulderend, schaterend van de lach, hun wezengroet koning der Joden betuigen en een eresaluut aan de zaligmaker brengen, staat Gods kind opzij en ziet in die doornenkroon de vrucht van mijn zonde. Hij staat daar, gemeente, beladen met onze vloek. Want kinders, hier, zo staat het ook in het avondmaalsformulier. Hij staat er, zegt het avondmaalsformulier. Hij, tot een vervloeking. De vervloeking die op ons lag, heeft hij gedragen. Opdat hij ons, oh wat een wonder, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. Gemeente, een vraag aan u. Hier in de kerk en thuis. Is deze Jezus u al dierbaar geworden? Bekoort hij u? Is uw hart al verliefd op hem geworden? Is hij beminnelijk voor het oog van je ziel? Misschien zegt er iemand ja. Als ik u in de lijdenstijd over hem hoor prediken, dan is het werkelijk ontroerend. Maar als je nu echt vraagt, en ik moet een antwoord geven of mijn hart verliefd op hem geworden is, dan moet ik zeggen nee. Dan is het zoals het in de Bijbel staat in Jesaja 53. Als we hem aanzagen, was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. En hoe komt dat, gemeente? Wel, hij krijgt immers waarde. En hij wordt voor mensen onmisbaar en dierbaar. Als die vloek die hij draagt. Als ik die in mijn leven verdiend heb. Als het licht van de Heilige Geest zo ontdekkend geschenen heeft in mijn hart. Dat ik die vervloekte geworden ben. Dat ik die mens geworden ben. Die om de zonde wil vervloekt is. Dat ik amen moet zeggen. Op hetgeen wat de apostel schrijft. Hij de vloek gedragen. Om ons van de vloek te verlossen. Wanneer de Heilige Geest overtuigt, gemeente. Dan ga je iets van verstaan. Dat ik vanwege de zonde onder de vloek van God ligt. Dan gaan we verstaan. Dat wij door de zonde buiten het paradijs zijn. Dat wij door de zonde, gemeente, buiten de gunst en genade van God gekomen zijn. Hebt u daar in uw leven al iets van verstaan? Gemeente Calvijn die zegt, de ware godsdienst bestaat uiteindelijk uit twee dingen. Uit godskennis en uit zelfkennis. En gemeente, heb je daar in je leven ook wel iets van geleerd? En heb je daar ook onder mogen buigen? Billiken? Want anders heeft het geen waarde dat hij daar stond voor u. Dan kunt u niet begrijpen, dan kunt u alleen maar, ja, dan kan het zo zijn in je hart, gemeente, dat je met Shane zegt, Ik was ontroerd vanwege die leidende heren. Met Semi zingt het in dat gedicht, dat kent u wel. Xeni zingt, ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon heb gevlochten en zijn beker gevuld. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf wel had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vrees gewekt. Toen voelde ik, zegt Xeni, welke eisen God deed en toen werd mijn deugd een wegwerpelijk kleed, gemeente. En dan gaat de deur van Gods genade wijd open. De deur van het evangelie, gemeente. Daar gaat die deur open. Omdat hij daar stond. Voor zo één. In dat kazernelokaaltje in Jeruzalem. Met de vloek van zijn kerk op zijn hoofd. Om die vloek eeuwig weg te dragen. Hij heeft die kroon gedragen. En al de vervloekingen die op zijn kinderen lagen, heeft hij gedragen en weggedragen. De vloek van de doornen en van de distelen. Gemeente, ligt er nog wat meer in die doornenkroon. De doornenkroon was dus het symbool van de spot. Waar wij zo bang voor zijn. Het was ook het symbool van de vloek. De vloek, de doornen, immers het symbool van de vloek. Ligt er nog wat meer in. Gemeente, we lezen in de Bijbel van een distel. Een distel als een teken van vijandschap. Een vijandschap tegen God en tegen zijn woord. Gemeente, de Heer zegt tegen Ezechiël. Ezechiël, ik heb je tot mijn profeet geroepen. En dan moet je naar de mensen gaan. Niet naar de heidenen, maar naar mijn volk Israël. Maar die mensen, die besneden mensen, die verbondskinderen. Dat zijn allemaal niet van die hartelijke en vriendelijke en innemende mensen. Ezechiël, zal ik je eens zeggen wat voor mensen dat er zijn? De Heere zegt, Ezechiël, vreest ze niet, hoewel doornen bij u zijn en gij bij schorpioenen woont. Doornen, stekende doornen. Gemeente, daar wordt mijn leven in de Bijbel bij mij getekend. Een ander voorbeeld. Gemeente, zouden dan vanmorgen niet denken aan die bekende woorden uit Jesaja 55. Daar zegt de profeet, voor een doorn zal een dennenboom opgaan en voor een distel een myrteboom opgaan. En het zal de Heere zijn tot een naam en tot een eeuwig teken. Doornen die steken. Gemeente, heb je daar al een keer in je leven amen op moeten zeggen? Want je leest in de Bijbel nergens dat vrienden zalig worden. Maar weet je wat je wel leest in de Bijbel? Dat vijanden met God verzoend worden en goddelozen gerechtvaardigd worden. Dat staat er in de Bijbel. En toch, gemeente, wordt deze Jezus dierbaar, onmisbaar, heerlijk, die met doornen en distelen gekroond is. Daar zien we in die gekroonde zaligmaker, met die spot en vloeken op zijn hoofd, mijn bestaan getekend. Gemeente, dan ben ik het. Die met die riestok geslagen heeft op zijn hoofd. Dan zegt Revius, Die godzalige dichter Revius die zegt, het waren niet de Joden, Heere Jezus, die u gekruisigden, maar ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. En nog één ding, gemeente. Weet je waar die kroon ook het symbool van is? Die doornen en die distelen van onvruchtbaarheid. Jezus zegt immers in de bergrede, leest men ook een druif van doornen of vijgen van distels? Gemeentes, doornen zijn ook het symbool van de onvruchtbaarheid. Nooit zou je een druiventros plukken van een doornenstruik. Leest men ook een druif van doornen? Nee, heren, onvruchtbaar. Zo leren zichzelf ook Gods kinderen kennen. Want de Heer heeft uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. En daar staat Jezus nu. Gekroond, gemeente. Met het symbool van onze vloek. Met het symbool van onze vijandschap. Met het symbool van onze onvruchtbaarheid. Daarmee beladen leidt hij. Gemeente, moeten we dan nog de vraag stellen. Moest dat nu werkelijk gebeuren? Hoort dit er nu ook bij? Was dit nu ook een onmisbaar onderdeel van die Via Dolorosa, van die weg der smarten? Ja, gemeente. Want het is ook een onuitsprekelijke bron van troost en zegen. Voor arme verloren, vloekwaardige zondaren. Gemeente, wij gaan onze laatste gedachte nog een ogenblik. Een verworven eerkroon. Onze eerste gedachte was een gevlochten spotkroon. In de tweede plaats een gedragen vloekkroon. Ten slotte, gemeente, een verworven eerkroon. En zij een kroon van doornen gevlochten hebben, dan zet hij op zijn hoofd. Gemeente, hebt u wel eens een kroon gedragen? Ik denk dat er niemand hier in de kerk is. Nee, dat weet ik wel zeker. Of die thuis meeluistert. Die wel eens een kroon gedragen heeft. Er zijn niet veel mensen op de wereld die een kroon dragen. Onze koningin heeft de gemeente. Een prachtige kroon van diamanten en diademen, edelstenen. Maar zoals wij hier vanmorgen hier in de kerk zitten of thuis mogen meeluisteren, is er niemand die een kroon gedragen heeft. En toch lezen we in de Bijbel, gemeente, over een kroon die wij droegen, maar die van ons hoofd gevallen is. Gemeente, God heeft de mens in het paradijs gekroond met het kindschap en met koningschap. Adam droeg een koninklijke kroon van het kindschap van God, want hij had heerschappij. Over heel de schepping. Hij regeerde met God. Koning onder God. En nu was er één kroon. Daar mocht hij niet aankomen. Dat was de kroon van God. Die kroon mocht hij niet op zijn hoofd zetten. Maar gemeente, die heeft Adam ook willen hebben. Hij wilde als God zijn. En toen hij zijn hand uitstrekt naar die kroon, toen is hij neergestort. Toen is hij gestort van een top van eer in een ontzettende verwoesting. En gemeente, zo ligt ons koningschap in de modder van de zonde. Wij mensen zijn lijfeigenen geworden van de vorst der duisternis. We kunnen niet één zonde meer in eigen kracht de baas, zelfs de allerkleinste niet. En daar staat Jezus nu. Gekroond met de doornenkroon. O gezegende, dierbare Immanuel. Hij droeg die kroon werkelijk een kroon eenmaal in de hemel. Maar hij heeft die troon en die kroon verlaten. Hij wilde naar deze wereld komen. Om gehoorzaam te worden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. En dan staat er dat hij die doornenkroon droeg. Wat een wonder. Wat een oceaan van liefde, gemeente, dat hij dat wilde doen. Want hij had het niet verdiend. Maar ik had het verdiend. Omdat hij zijn kinderen weer eeuwig bekronen zou. Straks zullen ze een kroon ontvangen. De eerkroon. Hij verdient een eerkroon. Opdat Gods kind weer hersteld mag worden. Als koning. In heerlijkheid. Het koninklijke ambt van Gods kinderen. God bereikt zijn doel weer. God gaat zijn kinderen kronen. Als ze thuis komen, gemeente. Als ze aan het einde van de pelgrim zijn, zullen zijn. Dan hoor ik Paulus uitroepen. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd. Daar heb je het. De kroon van de overwinning. De eerkroon. Die rechtvaardige rechter mij geven zal. En niet alleen mij. Niet alleen mij. Maar al die zijn verschijning hebben lief gehad. Met andere woorden. Al Gods kinderen zullen met een eerkroon gekroond worden. En die kroon, die eerkroon. Heeft Jezus verdiend. Toen hij stond met die spotkroon. Daar in dat kazernelokaaltje in Jeruzalem. Straks. Dan zullen al Gods kinderen. Een eerkroon ontvangen. Als ze thuis mogen komen. En dan zal die gezegende zalig maken. Die hier een doornenkroon droeg. Die zal dan op uw slapen. Een eerkroon zetten. Wat een wonder, gemeente. En dan is er stof om te zingen. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Is het een wonder, gemeente. Dat we lezen in Openbaring 4. Dat die 24 ouderlingen die de kroon op hun hoofd dragen. Dat ze die kroon afzetten. En dat ze die kroon leggen aan de voeten van het lam. Dan zullen Gods kinderen, als ze die kroon hebben gekregen, die kroon niet op hun hoofd houden. Maar dan zullen ze hem aan Jezus voeten neerleggen. En dan zullen ze eraan denken. En in verwondering wegzien wat een prijs, wat het hem gekost heeft om die kroon te verdienen. Zijn bloed, zijn tranen en zijn lijden. De doornenkroon die hij droeg. Dan zullen ze die kroon werpen aan de voeten van het lam. De hemel zal voor ze zijn. Te mogen blikken. Op dat gezegende lam Gods. Die gekroonde Jezus. En dan zal er in die zalige plaats. Eindeloos geroepen worden. Gij zijt waardig te ontvangen. De lof, de eer en de aanbidding en de dankzegging. Want gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En daarom zijn we voor de troon. Amen. Heren, wil u de boodschap van deze morgen zegenen. We werden bepaald, heren. Bij die gedragen kroon. Die gevlochten kroon. Doornenkroon, als het symbool van spot en van onze vloek, maar ook dat u daarmee een eerkroon verdiend hebt, de eerkroon, waarmee al uw kinderen zullen gekroond worden. Heren, dat is nooit te bevatten. Dat zal eeuwig stof zijn tot verwondering en aanbidding. Door u alleen, zingt de dichter. We zullen die eerkroon dragen door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Gedenk u de gemeente ook in het verdere van deze dag. Gedenk ook onze medebroeder die vanavond ook de gemeente hoopt te dienen. Ik wil ook hem door uw geest verlichten om Jezus wil vragen. We dat u. Amen. Gemeente, de slotzang is 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht, uw vrije gunst alleen worden ere toegebracht. 89, het 8e vers. Heren, ga dan heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.